Met hoofdstuk 9 zijn we gekomen aan het zesde teken in het Johannes-evangelie. De genezing van de blind geborene. Misschien wel een van de bekendste tekenen na dat van Lazarus, of zoals gelijk denk ik met dat van Lazarus. Er wordt ook veel over gepredikt. En de reden waarom er zoveel over gepredikt wordt, is omdat misschien dit teken een stuk duidelijker dan andere tekenen toch op het eerste zegt, laat zien wie de Heer Jezus is en wat zijn bediening is. Want dit teken die de Heer Jezus hier doet, deze man genezen die blind geboren is, is niet zomaar een genezing, het is opnieuw weer een illustratie. Een teken die iets te betekenen heeft, en meer bepaald hier is het overduidelijk een illustratie van wat de Heer Jezus komt doen in deze wereld. Dat vind je zo heel mooi in het feit dat de Heer Jezus zegt wat hij doet in vers 4, ik moet de werken van hem die mij heeft gezonden, zolang het dag is, de nacht komt wanneer niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. En dan vind je vers 6, het overgangsvers die aangeeft dat wat de Heer Jezus van zichzelf heeft gezegd en zijn bediening nu vertaald wordt in de teken die hij gaat doen. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van het speeksel enzovoort. Krijg je de beschrijving van dit teken. En dit teken van deze genezing van deze blindgeboren man sluit naadloos aan bij de manier waarop dat de Heer Jezus zich openbaarde op het loofhuttenfeest. Weet je nog wel? De Heer Jezus sprak over zichzelf op die laatste grote dag van het feest op twee bijzondere manieren. En de laatste manier waarin hij op een unieke manier over zichzelf sprak was dat hij juist zei dat hij, wat was? Het licht van de wereld. En dat is nu juist wat we hier verder in dit gedeelte ook uitgewerkt vinden. Vers 5, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. En ook vinden we het opnieuw in vers 39, dat erover uitgeweid wordt. Tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, omdat zij die niet zien, zouden zien, en die zien blind worden. Dat is een samenvatting van de uitwerking van wat dat betekent om het licht van deze wereld te zijn. Dus enerzijds sluit hoofdstuk 9 perfect naadloos aan bij hoofdstuk 8, bij de oproep die de Heer Jezus deed op het loofgoddenfeest op die grote laatste dag. En anderzijds vormt dit teken, deze genezing van deze blind geboren man, de inleiding op een gesprek dat verder loopt in hoofdstuk 10, waarin de Heer Jezus tot in groot contrast met de leiders van het volk zichzelf openbaart als de goede herder. De leiders van het volk zijn nutteloze herders. Dat blijkt uit de manier waarop ze omspringen met de schapen. En één zo'n voorbeeld van zo'n schaap is deze blindgeboren man. En deze blindgeboren man, het eindigt dat hij uiteindelijk buitengeworpen wordt, uit de synagoge verbannen. En daarin zie je dan, in hoofdstuk 10, of daarmee zie je dan het grote contrast, dat de Heer Jezus, in tegenstelling tot deze waardeloze herders, zijn leven aflegt voor de schapen. Want er wordt opnieuw ook in hoofdstuk 10 een zinspeling gemaakt, of beter gezegd, kort verwezen naar dit teken van deze man die genezen wordt. Vers 21 van hoofdstuk 10. Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene, kan een demon soms ogen van blinden openen. Zie dan, er wordt het terug gewezen, onder andere naar deze genezing van deze blind geboren man. Dus hoofdstuk 9 ligt zeg maar, ferm verankerd tussen enerzijds het loofhuttenfeest en anderzijds het feest van de inwijding van de tempel, waar we de Heer Jezus aantreffen, en dat zie je ook 10 vers 22, en het was het feest van de tempelwijding, ja, ligt het hoofdstuk verankerd. En het speelt zich ook af in Jeruzalem, overduidelijk, want dit teken gebeurt, beter gezegd, in de omgeving van de vijver Siloam, overduidelijk gelegen is in Jeruzalem. Maar toch weten we niet goed wanneer dat dit zich afspeelt. Sommigen zeggen dat het nog gebeurt op het Loofhuttenfeest, anderen zeggen nee, het gaat vooraf in een periode, zeg maar, tussen het Loofhuttenfeest en het wijdingfeest van de tempel. Excuseer, het is niet zo duidelijk wanneer dit gebeurt. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Allerbelangrijkste is dat we zien dat er een duidelijke verbinding is tussen hoofdstuk 8, het feit dat de Heer zich openbaart als het licht der wereld, en hoofdstuk 10, waarin de Heer zal laten zien dat hij de goede herder is. En ik hoop dat we tegelijk ook al een beetje beginnen te beseffen, of dat wil ik toch al aanleiding tot geven, naartoe geven, dat het feit dat de Heer Jezus zich openbaart als de goede herder niet zo'n romantisch beeld is als hetgeen dat je zo vaak weer terugvindt in kadertjes en afbeeldingen van een romantische herder die met zijn schaapjes op tour is. Want het gaat dan hier inderdaad over leiders van het volk die zich in contrast met Jezus zich openbaren als slechte herders, die geen zorg hebben voor de schapen. De Heer Jezus zal ze vergelijken met huurlingen die niet geven om de schapen. Maar hij is die toegewijde herder die bereid is om zijn leven te geven voor die schapen. En in die hoedanigheid is hij veeleer, zeg maar, de vervulling van David die een herder was, maar nog veel meer, of beter gezegd, zijn kwaliteiten als herder die zich ontfermde over een schaapskudde, kwamen pas echt tot uiting wanneer dat hij de herder werd van de kudde van Gods volk. De herdersvorst. David is de herdersvorst bij uitstek, die als model gebruikt wordt. En hier gaan we zien in hoofdstuk 10 dat de Heer Jezus de ware herdersvorst is. Dus het gaat daarom veel meer om zijn kwaliteiten als koning, die zich ontfermt over het volk dat hem is toevertrouwd. Ja? Maar dat is belangrijk om te zien. Het gaat dan niet om een idyllisch, romantisch beeld, maar het gaat er om een koning, een herdersvorst, die zich ontfermt over zijn onderdanen, over zijn kudde, die hem is toevertrouwd. Maar goed, hoofdstuk 9, de genezing van de blindgeborene, ook dit teken is weer echt selectief gekozen door Johannes, omdat het iets te betekenen heeft, heb ik al gezegd, maar ook omdat het genezen van blinden sowieso al op zich iets heel uitzonderlijks en uniek was. Vandaar ook dat deze man, deze blindgeborene, zelf aan heeft, wanneer hij begint de fariseërs, de leiders te onderwijzen in de plaats van zij hem, dat hij heel duidelijk zegt van in vers 32, van eeuwigheid af is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend. Met andere woorden, het genezen van een blinde was in heel de geschiedenis van Israël een hoogst uitzonderlijke zaak. En we weten dat het openen van de ogen van blinden net iets is dat heel specifiek verbonden is met de voorzeggingen over de Messias. Bijvoorbeeld in Jesaja, dat er gezegd wordt dat hij die komen zal de ogen van de blinden openen, de lammen doen opspringen, weet je wel. De Heer Jezus geeft dit zelf als bewijstekst aan, ten aanzien van Johannes de Doper. Op een bepaald moment, in Lucas hoofdstuk 7, vind je dat, zie je dat Johannes de Doper, die niet tegenstaande zijn krachtige bediening, en zijn aankondiging van het oordeel, wanneer dat hij gevangen zit, begint te twijfelen of de Heer Jezus werkelijk wel degene is die gezonden is. Hij begint te twijfelen of Jezus werkelijk wel de Messias is. Waarom begint hij te twijfelen aan de Heer Jezus? Wel, heel eenvoudig. Hij heeft zo uitvoerig het oordeel aangekondigd en er komt maar geen oordeel. Ja? Er komt geen oordeel. En hij zit in de gevangenis. En dan zie je dat de Heer Jezus tot de discipelen van Johannes, die komen om, zeg maar, in naam van Johannes een woordje uitleg te vragen, dat hij dit antwoord geeft in vers 21 van Lucas hoofdstuk 7. Dan krijgen we eerst tussen haakjes, op dat ogenblik genas hij, Jezus, velen van ziekten en kwalen en boze geesten, en aan vele blinden schonk hij het gezicht. Dus ook hier wordt de nadruk gelegd vooral op boze geesten uitdrijven, en vele blinden schonk hij het gezicht. Er wordt meer vermelding gemaakt van blinden die genezen worden in de vier evangeliën dan van andere genezingen. Moest je maar eens optellen, het zijn er behoorlijk veel. Dus het was een heel typische genezing van de Heer Jezus. En dan vinden we in vers 22, en hij antwoordde en zei tot hen, haat geen en bericht Johannes wat u hebt gezien en gehoord. En dan vinden we dat citaat uit Jesaja 35, wat de Heer Jezus van zegt, haat geen en bericht dus, blinden kunnen weer zien, kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dus de Heer Jezus verklaart zichzelf als die persoon die aangekondigd wordt in Jesaja hoofdstuk 35 vers 5, de Messias. En duidelijk wordt hier vermelding gemaakt van blinden die weer kunnen zien als een duidelijk teken, een Messiaans teken. En dat mogen we niet uit het oog verliezen in dit gedeelte, want het zijn juist zij die moeten beoordelen wat er hier gebeurt, en die nota bene om uitleg gevraagd worden, dan gaan we straks zien, de fariseeën vanaf vers 16, dat juist zij voorbij gaan aan dit teken. En niet zien dat juist dit teken zo duidelijk een heenwijzing is naar de messiaanse voorzeggingen, de profetieën van het Oude Testament. Maar vooraleer we zo ver zijn, gaan we beginnen bij het begin vanaf vers 1, waar we zien dat uiteindelijk het moment waarop dat de Heer Jezus die blinde man van geboorte af ontmoet, niet nader bepaald wordt. En toen hij voorbij ging, staat er gewoon, zag hij een mens, blind van geboorte af. Van meteen aan het begin wordt er al melding gegeven dat deze man blind geboren is. En dat doet Johannes niet voor niets. Als deze genezing duidelijk een heenwijzing is naar de bediening van de Heer Jezus, die mensen die in duisternis leven en totaal geheel blind zijn, geen oog hebben voor de realiteit, de ogen geopend worden van de Heer Jezus, door de Heer Jezus, legt hij hier al meteen de nadruk op dat die blindheid vanaf de geboorte is. Zal ik het anders vertalen? Dat wij mensen die totaal geen besef hebben van wie we zijn en van wie God is, en totaal geen besef hebben van de toestand waarin dat we leven, vanaf onze geboorte al zo is. Ja? We zeggen het tegen elkaar, we zijn geen zondaars omdat we zonde doen. Nee. Het feit dat we zonde doen, bewijst dat we zondaars zijn. We zijn niet geboren met een rein hart en worden verontreinigd. Dat was de opvatting die ook bij de Joden leefde. Daar gaan we straks meer over spreken met elkaar. We zijn van geboorte onrein. Dat is nu eenmaal zo. En het feit dat we onrein zijn, wordt openbaar door onze zonde. Die we doen. Dat is hetgeen dat we ook gezien in Johannes hoofdstuk 8. Dat de Heer Jezus zegt, heel duidelijk, in vers 34, voorwaar, ik zeg je dat ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Zie je dat? We zijn slaven van de zonde, omdat we zonde doen. Ja? We zijn niet slaaf van de zonde geworden omdat wij zonde gedaan hebben. Nee, nee. Het feit dat we zonde doen, bewijst dat we slaven zijn van de zonde. Verkocht onder de zonde, zoals Paulus dat ook zegt met zijn woorden. En dat is van de geboorte af, dat we dat totaal ons niks van bewust zijn. Vandaar dat Johannes hier al de accent erop legt, dat die man, die letterlijk staat voor een geestelijke waarheid, blind van geboorte is. En dan zie je hoe dat discipelen kijken naar deze man, en hoe de Heer Jezus kijkt naar deze man. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen kijken, van kunnen leren, beter gezegd, door daar een klein beetje bij stil te staan. Ze zien deze man zitten, je moet je zo voorstellen, deze man was wellicht aan het bedelen, want blinden hadden geen andere manier om te overleven dan te bedelen. Ze waren compleet afhankelijk van de vrijgevigheid van andere mensen. En hij zit daar te bedelen, en de Heer Jezus kijkt naar deze man wellicht en vertraagt terwijl hij zo wandelt en voorbij gaat, en zijn discipelen zien dat deze blinde man zijn aandacht trekt, en ze worden er ook bij bepaald, en dan kijken ze naar de Heer en kijken ze naar die blinde man, en dan hebben ze meteen een vraag voor hem klaar. En die vraag zegt heel veel over de discipelen zelf. Want hoe denken deze mensen, deze discipelen, over deze blinde man? Als je die vraag leest. Wie heeft gezondigd, vragen ze? Hij zelf of zijn ouders? Dus ze gaan er sowieso van uit dat lichamelijk lijden het gevolg is van zonde. Nu, algemeen gesproken, inderdaad, lijden, pijn, moeite is in deze wereld gekomen door de zonde. Dat is een feit. Daar gaan we niet over discussiëren. Maar, tussen dat algemeen te stellen en daar direct de conclusie aan te verbinden dat dat voor iedereen persoonlijk geldt, dat de persoon in kwestie, hier deze blinde man, schuldig is aan zonde, dat is een heel ander verhaal. Waar vinden we diezelfde opvatting terug? In een ander Bijbelboek? Over een man en hij heeft vrienden en die vrienden willen hem zo hoog nodig overtuigen dat wat hem gebeurd is gevallen het gevolg is van zijn zonde. Ja, juist dezelfde redenering. De vrienden willen hem overtuigen van, joh, kom jong, je moet niet rond de pot draaien, het feit dat dit hier allemaal overkomt is het gevolg van je zonde. En dat is de opvatting die ook de discipelen van de Heer Jezus hier hebben. Blind zijn, lijden kennen in dit leven, is het rechtstreekse gevolg van zijn zonde. Maar vind je het niet opmerkelijk dat ze het zeggen, zo stellen van, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders? Vind je dat niet raar altijd dat ze dat zo stellen? Alleen zeg van, ik ben benieuwd, waarom dat ze dat niet zo raar vindt?
Ja, dat is dan een de kinderstraf.
Dan zijn nu twee teksten door elkaar vermengd. En de ene tekst zegt heel duidelijk dat kinderen niet gestraft worden voor de zonden van hun ouders. Dat was namelijk de verkeerde beoordeling. Weet je wel, dat de profeet Jeremia zegt, hè? De ouders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn sleefs geworden. Ga je dat spreekwoord niet? Ik zit al een keer in, wat zegt hij nu weer? Ja, ik heb dat al een keer uitgelegd, dacht ik. Inderdaad, maar goed, dat is geen probleem. Men dacht inderdaad dat de toestand die ze ervaarden het oordeel was over de zonde van hun ouders, maar niet over hun zonde. Over de zonde van hun ouders, maar ze keken niet naar zichzelf. Ze dachten dat de dingen die ze ondervonden het gevolg was van de ontrouw van hun ouders. En dat is nu net wat de profeet Jeremia zegt, dat dat niet zo is. Kinderen worden niet gestraft voor de zonden van hun ouders. Worden niet letterlijk geoordeeld. Als er oordeel volgt in de volgende generatie, is het omdat die generatie ook zich schuldig maakt. Maar niet omdat ze onschuldig gestraft wordt voor de zonden van de ouders. Maar als er gesproken wordt over die andere tekst, dat hij die zegt, tot in het vierde geslacht, dan heeft dat te maken met wat je vindt over de wet, of beter gezegd, bij de wetgeving. Wacht hier, we zijn niet voor de hoofdstuk. Wacht, een momentje. Het is niet bij de wetgeving. Het is wanneer dat de Heere zich openbaart aan Mozes. Als Mozes vraagt aan de Heere, weet je wel, na de zonde met het gouden kalf, ach Heere, wanneer dat hij gepleit heeft voor het aangezicht van God, om toch met zijn volk mee te gaan, ach Heere, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Exodus 34. En dan moet Mozes in de rots gaan staan, weet je wel, en dan mag hij de heerlijkheid van langs achteren zien. Dan zal de Heere zijn hand leggen op de rotsholte, en zal hij aan hem voorbij gaan, en al voorbij gaande zal hij zijn heerlijke naam uitroepen. Exodus 34, vers 6. De Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der kwaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en het vierde geslacht. Ongerechtigheid bezoekende aan kinderen van het derde en het vierde geslacht wil niet zeggen dat God tot in het derde en het vierde geslacht de kinderen straft voor de zonden van de ouders. Nee, we weten allemaal heel goed dat wanneer een bepaalde families zich zonde openbaart, ik zal maar iets zeggen, bijvoorbeeld de zonde van incest, dat zoiets gemakkelijk 2, 3, 4 generaties verder doorgaat. Of bijvoorbeeld, openlijk drankenmisbruik, dat zie je ook heel vaak, zoiets komt in de volgende generatie, daarop via de volgende generatie, soms tot in 4 geslachten na elkaar voor. En het is die zonde die de Heere uiteindelijk ook zal bezoeken aan die volgende generaties. Niet omwille van de zonde van die ouders, maar omwille ook van die zonde van die kinderen. We mogen gewoon aangeven dat zonde niet zomaar iets onschuldigs is, of beter gezegd iets is, ik mag niet zeggen onschuldig, dat is verkeerd uitgedrukt van mij, niet zomaar iets is dat geen kwalijke gevolgen heeft. Zonde is niet iets tussen jou en God alleen. Je directe omgeving wordt er ook door beïnvloed. En zonde kunnen doorwerken tot in het derde, vierde geslacht. Nu noem ik alleen maar bijvoorbeeld een zonde als alcohol of incest, die kan doorwerken, maar andere zonden kunnen ook gevolgen hebben tot in het derde of het vierde geslacht. Daarom niet dat ze tot in het derde en het vierde geslacht gelijkaardig terugkomen, maar wel dat die gevolgen doorwerken tot in het derde, vierde geslacht. Net zoals bijvoorbeeld als je een steentje werpt in het water, de golven, er golfjes ontstaan en die golfjes verder en verder uitdeinen. Zo deint zonde uit in volgende generaties. Maar die generaties die erop volgen zijn ook schuldig aan die zonde. Denk maar bijvoorbeeld ook aan de zonde van afgoderij die plotseling opdaagt in het leven van Salomo en wat die zonde uitdeent in de komende generaties die daarop volgen. Maakt dat de volgende generatie onschuldig? Is het omdat hun vader afgodendienaar is, dat zij ja gedoemd zijn om afgodendienaars te zijn en dat zij onschuldig zijn? Nee, natuurlijk niet. Zij zijn verantwoordelijk daarvoor. Dus dat gaat veel eer hierover. Ja? Dus niet dat kinderen onschuldig gestraft worden voor de schuld van anders. Ik hoop dat dat een beetje duidelijker is. Ja, denk ik dan niet. Maar wat er wel opmerkelijk is, en we zijn nog niet ten einde met dat stukje, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders? Maar er wordt van meet af aan gezegd dat hij blind geboren is. Misschien zeg je, ja, maar dat wist hij misschien nog op dat moment niet. Maar Johannes zegt het wel eerst, en direct wordt eraan verbonden, dat er gevraagd wordt, hij of zijn ouders. Waarom wil ik dan de nadruk op leggen? Omdat dat heel belangrijk is. Omdat diezelfde gedachte van die vraag, die hier misschien, denk ik maar, als een introductie, een opening van dit stukje gesteld wordt, dat dat ook terugkomt. Want straks gaan we zien dat wanneer deze blindgeboren man, die genezen is, uitgeworpen wordt, in vers 34, beschuldigd wordt door deze farizeeën, kijk maar wat ze zeggen, zij antwoorden en zeiden tot hem, u bent geheel in zonde geboren, zie je dat? En u leert ons. En dat houdt verband met die openingsvraag van de discipelen ten aanzien van de Heer Jezus over deze blindgeborenen. Dus, blijkbaar is jullie dan nog niet opgevallen dat er iets heel merkwaardigs aan is. Hoe kan hij al zondig zijn als hij zo geboren, als hij meet af aan blind geboren is? Maar het gaat hem hier niet over de menigte die de wet niet kent. Het gaat hem hier over dat iemand van geboorte af blind geboren is en beschuldigd wordt dat hij geheel in zonde geboren is. Dat wil niet zeggen dat zij redeneren zoals wij van inderdaad, we zijn geboren in zonde, in tegendeel. Waar zit nu juist de clou van de zaak? Joden redeneren, in de dagen van de Heer Jezus, redeneren niet dat je in zonde geboren bent. Ze redeneren dat je geboren wordt en je kiest moedwillig zelf om zonde te doen. Dat betekent niet dat dat overeenstemming is met de schrift. Want we leren heel duidelijk dat in Psalm 51 David zegt dat hij van de moederschoot aan zondig is. Dat weet je allemaal. Je zou raar kijken, wat zegt hij nu? Oké, dat staat inderdaad zo letterlijk in het Oude Testament. En dat is de realiteit. Maar de Joden in de dagen van de Heer Jezus dachten niet zo. Zij dachten dat iemand onschuldig is en dat iemand zondig wordt door de keuzes die hij maakt. En het opmerkelijke is, en dat is voor ons heel vreemd, dat men geloofde dat je al kon zondigen in de moederschoot. Voor ons is dat totaal ondenkbaar, een heel vreemde gedachte, maar voor hen kon je zondigen in de moederschoot. En weet je waarop dat ze dat baseerden? We gaan er nooit niet aan denken. Jacob en Esau. Zij redeneren dat Esau zondigde tegen Jacob in de moederschoot. Weet je wel, want er ontstaat er een gevecht in de buik van de moeder. En zij redeneren daar dat Esau zondigt tegen Jacob. En ook een aanhaling in Psalm 58 voor hen. Psalm 58, vers 4. De goddelozen zijn van de geboorte aan afvallig, de leugensprekers dwalen van de moederschoot aan. Zie je, op dat versje beschouwden zij als een bevestiging van wat je ziet bij Esau en Jacob. Dat je al van de moederschoot aan kunt zondigen. Dus, voor hen was de redenering, iemand die blind geboren was, had al gezondigd van in de moederschoot. Misschien zei, ja, maar ook al man zeg. Oké, van Jacob en Esau kunnen we ons daar nu nog iets bij voorstellen. Het is een tweeling en het gaat erom dat stamvaders zijn van twee volkeren. Oké, we kunnen ons daar nog iets bij voorstellen. Maar hoe kan nu een babytje dat alleen in de moederschoot zit zondigen? Wel, men maakte de redenering dat wanneer een vrouw, bijvoorbeeld een Joodse vrouw die zwanger was, ging naar een afgodstempel en daar de afgoden aanbad, het kind automatisch meeschuldig was aan afgoderij. Voor ons is dat compleet vreemd, maar voor hen niet. En waarom hecht ik daar zoveel belang aan, en waarom wil ik dat jullie dat weten? Omdat hier meteen duidelijk wordt, kijk, voor de discipelen, als ze kijken naar deze blindgeboren man, zijn er maar twee mogelijkheden. Of zijn ouders hebben gezondigd, of hij is zelf een zondaar van in de moederschoot. En wat blijkt? Dat geen van beide hun of keuzes kan kloppen. Waarom? Omdat ze vertrekken van de verkeerde vooronderstelling. Ze geloven dat ziekte, lijden, pijn het directe gevolg is van zonde. Niet alleen in het algemeen, maar persoonlijk. Net zoals dat we zagen bij de vrienden van Job. En het feit dat ze daar al verkeerd redeneren, maakt dat ze hier een verkeerde vraag stellen. En dat is hetgeen dat de Jezus ook duidelijk maakt. Het gaat er hem niet om of dat die ouders niet gezondigd hebben, of hij zelf gezondigd heeft. Want het is helemaal niet zo. Het feit dat deze man blind geboren is, kent niet zijn oorsprong in zijn eigen zonde, nog in de zonde van zijn ouders, maar heeft een heel andere oorsprong. En dat vinden we in vers 3. Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar wat moet er gebeuren? De werken van God moeten in hem worden geopenbaard. Deze man is blind geboren, omdat God verheerlijkt moet worden in deze man. En wat dat juist betekent, dan gaat direct de Heer Jezus aangeven. Want hij is nu juist daartoe gekomen, om de werken van God te openbaren. Dat is juist zijn opdracht. Vers 4. Ik moet de werken werken van hem die mij heeft gezonden. Deze man vormt meteen de aanleiding voor de Heer Jezus om duidelijk te maken van kijk, dat is nu juist mijn zendingsopdracht. Daartoe zit deze man hier. En is hij van de geboorte aan blind. Hoe oud dat hij is, weten we niet. Dat is niet belangrijk. We weten wel dat hij van de geboorte blind is. Hij is zo geboren, hij weet van niet anders. En dat hij van meet af aan zo geboren is. Omdat God in hem op een heel bijzondere wijze zal verheerlijkt worden. En dan moet je dat niet alleen zien. Als het feit dat hij dan door de Heer Jezus letterlijk de ogen zal geopend worden. Dat is één ding. Maar de verheerlijking van God en zijn leven gaan nog veel verder. En dat wordt ook geleidelijk aan duidelijk in dit gedeelte. Straks dan meer over. Want de Heer Jezus geeft aan dat hij juist gezonden is om die werken van God te werken, waardoor God geopenbaard wordt. Waardoor God en deze man zal geopenbaard worden. Met alle nadruk weer erom opnieuw dat hij niet vanuit zichzelf gekomen is, maar dat dat juist zijn missie is om God te openbaren. Straks komt dat ook opnieuw aan bod, wanneer dat deze genezene man, die nu de Heer Jezus niet weet wie dat hij is en niet ziet, want hij is blind, straks voor de eerste maal zal zien en oog in oog met hem zal staan. Herinner mij er maar aan als ik het vergeet, maar hier ligt er al een connectie. En de Heer Jezus geeft aan dat het werk dat hij moet doen, dat daar een zekere urgentie mee gemoeid is, of anders gezegd, dat de tijd waarin dat de Heer Jezus kan werken en dat de opdracht dat hij moet doen, dat een opdracht is, bij manier van spreken, die tegen de klok is. De tijd is heel kort. Want de Heer Jezus zegt, zolang het dag is, de nacht komt, excuseer, ik moet de werken werken van hem die mij heeft gezonden, zolang het dag is. De nacht komt, wanneer niemand kan werken. De Heer Jezus gebruikt hierbij een heel bekend beeld van hen. Ja, voor ons geldt dat niet, want nachtwerk is in onze dagen heel gewoon. Maar in de dagen van de Heer Jezus niet. Er waren maar twee mensen die 's nachts werkten. Wachters, soldaten die wacht hadden en moesten nog 's nachts waken. Inderdaad, herders. En buiten herders en soldaten was er niemand die 's nachts arbeidde. Dus de Heer Jezus maakt de zinspeling op van, kijk, nu is het dag, maar die dag, de dag is beperkt. De nacht komt en de nacht komt spoedig en dan kan er niemand niet meer werken. Er moet nu gewerkt worden tijdens de dag. En de Heer Jezus zinspeelt op het feit dat hij nu hier, terwijl hij hier op aarde is en wandelt en zijn werk doet, dat dat de periode is waarin dat het licht is. Hij zal van deze aarde weggenomen worden en dan is het gedaan met het licht. Dan gaat het licht uit en wordt, zeg maar, de aarde, nou, ik ga het zo niet zeggen, dan worden de mensen die in het licht geweest zijn overspoeld door een dikke duisternis. Kijk maar eens, de Heer Jezus zal het ook zo zeggen in Johannes hoofdstuk 12. Johannes 12, vers 35. Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt terwijl u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. Zie je? Als zij niet nu wandelen in het licht en tot geloof komen, zal het licht nu eeuwig blijven schijnen. Het licht zal ophouden en dan zullen ze overweldigd worden door een dikke duisternis. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Vers 36, terwijl u het licht hebt, gelooft in het licht, opdat u zonen van het licht wordt. Zie je dat? De Heer Jezus spoort mensen aan, om nu dat ze in het licht zijn, in het licht te geloven, om zonen van het licht te worden, want het licht zal niet eeuwig blijven schijnen. En zij die niet tot geloof komen, nu dat het licht er is, zal onherroepelijk in de duisternis terechtkomen. En voor velen, zal deze duisternis eeuwig zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat ze niet meer kunnen tot geloof komen. Dat is het punt niet. Maar de meesten die in het licht geweest zijn, hebben ook echt het licht voor zichzelf afgewezen. En door het af te wijzen, oordelen ze zichzelf. En sluiten ze zich uit van de redding. En daar zijn deze mensen, deze fariseërs, een geweldig voorbeeld van. Want we zien aan het eind, Johannes hoofdstuk 9, kijk maar, dat de Heer Jezus zegt, tot een oordeel, vers 39, ben ik in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zouden zien, en die zien, of die denken dat ze zien, beter gezegd, zoals deze fariseeën, blind worden. De Heer Jezus gebruikt een metafoor van het licht, zoals we die ook kennen. Kijk, licht, als het duisternis is en licht schijnt, dan kan je plotseling je omgeving zien en kan je de realiteit zien. Als je ergens wordt binnengeleid in een donkere kamer waar je nog nooit bent geweest, dan kan je die kamer binnengaan en op de tast proberen jou een idee te vormen. Maar als je geen blinde bent, zoals wij, dan ga je een idee krijgen van die kamer, maar wanneer dat licht aangestoken wordt, dan ga je zeggen van, bah, ik had me dat hier helemaal anders voorgesteld. Heb je dat nog nooit niet gehad? Dat je zo s'avonds langs je bed, als het donker is, niet gevoeld, en dat je verschiet van, wat krijg je nu af mijn bed? En dat je iets heel anders denkt vast te hebben, of hetgeen dat je in feite ziet, wanneer dat je het licht aansteekt. Dat heb je nooit niet meegemaakt? We hadden ook zo'n bult verschoten, er lag nog een bananenschil langs mijn bed, en ik wist dat niet, en ik stak die bananenschil vast, 's nachts, en dat gaf zo direct een raar gevoel. Ik verschoot, wat was dat hier? En stak het, ah ja, een bananenschil. Dus in de duisternis kan je heel misleid worden, maar wanneer dat licht schijnt, dan zie je de realiteit. En dat is een goede functie van het licht. Maar er is ook nog een andere functie, allez, een bijkomstige functie. Als je licht aansteekt in de duisternis en je kijkt pal in dat licht, wat doet dat licht dan voor jou? verblindt je en het zorgt dat je. En dat is de tweevoudige uitwerking die het licht heeft bij deze mensen hier. Ofwel ga je erdoor zien, ofwel word je door het licht verblind. Ze staren zich zodanig blind op Jezus dat ze niet kunnen zien. Omdat het licht dat Jezus verspreidt hen niet toekijken naar de realiteit. Zij weigeren te kijken naar de realiteit. Ze blijven kijken naar hem. En doordat ze kijken op hem en zich vastpinnen op hem, worden ze verblind. Dat is het grote verschil met deze man. Daar is nog straks meer over. Dus de Jezus geeft aan dat die tijd kort is. Er komt de tijd dat hij zegt wanneer niemand kan werken. Vers 5. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Ja, dat duidt je natuurlijk niet mee om te zeggen van, keer dat ik weg ben, zal er hier nooit geen licht meer zijn. Natuurlijk zal er licht zijn. Want na de Jezus komt God, de Heilige Geest, die ja, te midden van zijn discipelen werkzaam en actief zal zijn in zijn discipelen en opnieuw het licht zal verspreiden door de verkondiging. Maar het gaat dan hier en vooral, hier eerst en vooral, om het feit dat die mensen die in het licht van de Heer Jezus gekomen zijn en dat licht negeren, van 99,9% ook niet meer gaan bereikbaar zijn voor het licht die achterna komt. En daarom drukt de Heer Jezus zelfs zo ernstig op. De meesten zullen verblind zijn door het licht van de Heer Jezus en niet meer bereikbaar zijn. Waarom dat zo is, straks dan meer over. Dus vanaf vers 6 vinden we dat de Heer Jezus een illustratie heeft van wat dat hij doet. En die genezing is wederom op een speciale manier. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van het speeksel en streek het slijk op zijn ogen en zei tot hem, ga heen, was u in de vijver Siloam. Wat vertaald wordt uitgezonden. Ja, zoals Johannes dat zo dikwijls doet, heeft hij een verklaring bij de vreemde woorden die hij gebruikt. En uitgezonden is hij natuurlijk in de eerste zin ook een beetje een zinspeling op wat de Heer Jezus van zichzelf zegt. Vers 4, ik moet de werken werken van hem die mij heeft gezonden. En dan zei vers Siloam, het woord zelf betekent uitgezonden. Straks er nog wel wat meer over. Maar het is een heenwijzing, een hint. Want wat vinden we hier? Dat deze man inderdaad prompt doet wat de Heer Jezus zegt. Hij gaat weg en hij komt ziende terecht. Maar valt er u niet iets op hier aan deze genezing? Wat is er zo opmerkelijk aan?
Ja, waarom moet de Heer slecht gebruiken? Als hij toch deze persoon ook zo kan genezen. Waarom moet niet specifiek? Is er iets dat hij aan de waarin afzoekt?
Er zijn bepaalde ideeën over, inderdaad, maar geen een van de ideeën heeft een definitief uitsluitsel voor ons, waar de Heer Jezus dat specifiek mee bedoelde. De meeste uitleggers linken dat slijk maken met speeksel aan de schepping, want God kneedt de mens uit aarde. Ja. En ze zeggen van, kijk wat de Heer Jezus hier doet. Deze man, die blind is, ogen geven, is een herscheppend werk. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Het herscheppende werk van de wedergeboorte, waarvoor dat deze opening van de ogen symbool staat. Dat is een mooie gedachte, maar of dat je het echt kan hard maken, ik weet het niet. Anderen zeggen, het wijst geen... naar het feit dat deze man, doordat de Jezus slijk aan zijn ogen smeert, verplicht is om naar de vijver Siloam aan te gaan om hem daarin te wassen. En zeggen van, kijk, die vijver Siloam, daarvan staat er gezegd dat, wordt er gezegd dat Siloam betekent uitgezonden. Je moet tot de uitgezondene van God komen en je reinigen in het stromende water dat hij geeft om te kunnen zien. Dus dan maken ze een beetje een zinspeling op het feit dat de Jezus zegt dat alleen stromen, alleen het water bij hem, het levende water bij hem te vinden is, en dat je moet wassen in die bron om te kunnen zien. Ja. Dat wordt dan ook een beetje verbonden aan het kruis van Golgotha, hetgeen dat we ook zingen in dat liedje, dat een beetje populair aan het worden is onder ons, Beautiful Scandalous Night. Daar zingen we in, gaan we op naar de berg van genade, en dat je moet gaan wassen in de bron die nu stroomt. Wel als een beetje eenzelfde, gelijkaardig beeld, dat er van het kruis van Golgotha een bron geopend is, waarin dat je nu kan wassen en reinigen, maar ook niet alleen gereinigd worden, maar dat je ook nu kan zien. Goed, allemaal ideeën die ons misschien een hint geven, maar inderdaad, Jezus hoeft niet op deze manier, zeg maar, iemand te genezen. Hij kon het gewoon op een machtswoord doen. Maar de Jezus gebruikt nog op andere plaatsen ook slijk om iemand te genezen. En speeksel vooral. Weet iemand andere schriftplaatsen dat de Jezus met speeksel iemand geneest? Kijk maar eens in Markus 7 vers 33. Dan vinden we de genezing van de doofstomme. Jezus steekt zijn vingers in zijn oren en na gespuwd te hebben raakte hij zijn tong aan. Zie je, vers 34. En hij keek op naar de hemel en zucht en zei tot hem, Effata, dat is, wordt geopend. Dus ook daar zie je dat de Heer Jezus speeksel gebruikt om iemand te genezen. En in Markus hoofdstuk 8. In vers 23. Dan zie je ook dat de Heer Jezus een blinde geneest in Bethsaida, ook met speeksel. In vers 23, en nam de blinde bij de hand, bracht hem buiten het dorp, en hij spuwde op zijn ogen, legde zijn handen op en vroeg hem, ziet u iets? En daar kreeg je zelfs een genezing in twee fases. Wat dat de juiste bedoeling is, ik zeg het, we kunnen er gewoon maar iets proberen er ons bij voor te stellen, maar we weten het niet heel specifiek wat dat betekent. Wat dat we wel kunnen zeggen is dat de Heer Jezus deze man zo geneest, waarin dat hij eigenlijk verplicht is om te luisteren en te gehoorzamen naar de woorden die Heer Jezus spreekt, want gewoon speeksel met slijk aan zijn ogen smeren geneest hem niet. Hij moet hem eerst gaan wassen, alvorens dat hij genezen is. Dus het gebeurt niet zomaar. Hij moet zelf vertrouwen of gehoor geven aan het woord dat gesproken wordt en gaan. En ik denk dat je misschien daar meer aandacht moet aan besteden dan naar de manier waarop dat de Heer Jezus het doet. Want uiteindelijk zien we dat deze man, doordat hij deze weg moet afleggen naar de vijver Siloam, terugkomt. Maar wat gebeurt er? De Heer Jezus verdwijnt hier van het toneel. En hij komt terug te midden van zijn oude bekenden. Kijk maar. In vers 8. De buren dan. En zij die vroeger hadden gezien dat hij een bedelaar was, geven verschillende reacties. Dat is belangrijk om te zien. Want wat zijn de reacties van deze mensen? Sommigen zeggen, inderdaad, hij is die gast. Maar anderen zeggen, nee, hij lijkt op hem. Vind je dat niet raar? Iemand die van zijn geboorte al blind is, dat je dat al dag in, dag uit ziet zitten, dat sommigen zeggen, inderdaad, het is hem. En anderen zeggen, nee, hij lijkt er alleen maar op. De genezing van deze blinde man is zo ongelooflijk dat sommige mensen zo vereengenomen zijn en zeggen, want dan kan hij dat tegen niet, dan moet iemand zijn die er goed op trekt, maar dat kan niet. Er is anders geen verklaring voor deze woorden, want het zijn mensen die heel nadrukkelijk deze man kennen. Maar dan zie je dat hij zelf uitsluitsel heeft. Hij zei, ik ben het. Dus er is eerst en vooral twijfel over zijn identiteit, maar hij maakt wel duidelijk, nee, ik ben het. Inderdaad, je hebt het terecht gezien, ik ben die man die er altijd, al altijd, die al altijd kent, die hier zit te bedelen. En deze mensen vinden dit zo bijzonder, dat ze met deze man, in vers 13, gaan naar de fariseeën. En dan moet je geen slechte voorstellingen bij hebben. Het is niet zo van, ben je genezen? Kom maar mee, we gaan naar de fariseeën. Nee, dat is het punt hier niet. Je moet je voorstellen van, dit is een ongewone gebeurtenis. Dat iemand genezen werd die blind geboren was, was iets zo uitzonderlijk. Dat deze mensen eerst en vooral willen weten van, en Jezus, waar is hij in vers 12? Daar ben ik nog overgeslagen. Waar is hij, vragen ze? Maar ze willen wel zo iemand zien die dat doet. En hij zegt, ik weet het niet, hij is weg. En dan zeggen ze van, kom, we gaan naar de fariseeën. En wie zijn die fariseeën? Dat is niet zomaar een groepje fariseeën. Nee. Het zijn de oversten van de lokale synagogen. Want het zijn deze mensen die later deze man zullen verbieden om naar de synagoge te gaan. Dus het zijn de verantwoordelijken van de synagogen. Dat er allemaal fariseeën zijn, daar moet je niet zo verwonderd van zijn, want in de dagen van de Heer Jezus, en zeker later, waren de meeste schriftgeleerden en de mensen, rabbies, die onderwijs gaven, sowieso fariseeën. Behoorden ze tot die hele strenge groep van mensen. En ze gaan naar die fariseeën, en Johannes vertelt er ondertussen bij in vers 14, dat het Sabbat was, op de dag waarop dat de Jezus slijt maakte en die man zijn ogen opende. En hij vertelt dit om duidelijk te maken waarom er plotseling zo'n tumulte zal ontstaan. Want deze mensen gaan met deze blindgeboren man naar de fariseeën om uitkomst te vragen van, en wat zeggen jullie daarvan? Wat is jullie verklaring daarvoor? Je moet je een beetje inleven in het feit dat in die tijd alles wat er gebeurde onmiddellijk met het religieuze verbonden werd. En je kan het een beetje vergelijken met bijvoorbeeld als er in ons land iets heel specifieks gebeurt, dan zie je dat er een verklaring komt van de eerste minister, of stel dat er in het buitenland een heel belangrijke gebeurtenis is, die gebeurt die ook gevolgen heeft voor ons land. Ik zeg maar bijvoorbeeld in de tijd, als de oorlog uitbrak, toen wordt er verklaring afgelegd, is er bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken die verklaring aflegt. Gaat het om de binnenlandse politiek, is het de minister van Binnenlandse Zaken die een verklaring aflegt. Dus je moet het veel meer in die context zien, dat deze mensen zo verwonderd zijn van deze gebeurtenis en naar hun verantwoordelijken gaan, de mensen die ze kennen, om tekst en uitleg van, hoe kan dat hier nu? Wat gebeurt er hier nu? Wat is jullie uitleg? Hoe zien jullie deze dingen? Dat is hier de context van waarin dat het volgende hem zich afspeelt. Want het is het verste van deze mensen hun gedachten dat deze man zal uiteindelijk uit de synagoge gezet worden. Dat is totaal een bedoeling niet. Zij willen gewoon weten van, wat is hier aan de hand? Wat is jullie verklaring hiervoor? Maar het feit natuurlijk dat dit op de Sabbat gebeurt, zorgt voor heel wat problemen. En let erop, het gaat er hier niet zozeer om dat de Heer Jezus die blindgeborene heeft genezen, maar de manier waarop hij het doet, die zo uitnemend belangrijk is. Want, eerst en vooral zien we vers 15, dat aan deze man gevraagd wordt, hoe is dat nu mogelijk geworden dat jij kunt zien? En dan zie je dat hij, kort samengevat, zegt, hij laat de slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. En dan zie je meteen dat die fariseeën in twee kampen uiteenvalt. Er is geen eensgezindheid binnen die groep mensen. De eerste groep zegt, deze mensen zijn niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. En de anderen zeggen, hoe kan een zonde mens zulke tekenen doen? Dus aan de ene kant heb je de fundamentalisten, en langs de andere kant heb je de liberalen. De fundamentalisten zeggen, kijk, de wet zegt, op de Sabbat mag je niet werken. Een genezing mag verricht worden als het hoogst noodzakelijk is. En wanneer een leven in gevaar is. er is geen leven in gevaar. Deze man doet dat hier toch op de Sabbat. Dus hij heeft de Sabbat gebroken. En het feit dat hij de Sabbat breekt, maakt duidelijk dat dit onmogelijk iemand is die van God gebruikt is. Punt. En de andere groep zegt, rustig vrienden, rustig. Rustig. Heb je al een keer gezien wat dat die man hier doet? Dat is toch niet maar zomaar een teken dat je onder de mat kan schuiven? Ja, er waren ook in de dagen van de Heer Jezus misleiders die ook zogenaamde tekenen deden. Net zoals dat er in onze dagen ook heel veel te doen is om genezingen en tekenen. Ja? Je hebt zelfs genezen die gespecialiseerd zijn in korte benen langer maken. Maar dat gaat hier niet om een kort been dat langer gemaakt wordt, of iemand die last heeft van borstpijn dat je toch niet kan controleren, die plotseling claimt genezen te zijn. Het gaat hier nota bene over iemand die blind geboren is en genezen wordt. Dat is toch niet zomaar een teken dat je kunt overkijken. Dat is iets dat zelden of nooit gebeurt, bij een weten zelfs nog nooit gebeurd is. Enerzijds, tekenen door profeten, zijn er zoveel profeten in het Oude Testament die tekenen hebben gedaan? Hoeveel kan je er noemen? Elia? Elisa? Mozes kan je er nog bij nemen, die tekenen heeft gedaan. Echte genezingen, Elia en Elisa. Mozes, de tekenen die duidelijk aantonen dat hij van God gezonden was. Daarom vermeld ik hem erbij. Maar daarbuiten, ken je niemand, niemand die genezingen doet. Dus op zich was het al zo uitnemend, en dan nog zo'n teken. Dus deze mensen zeggen, take it easy. Ik kan dat zomaar niet aan de kant schuiven. Deze man doet een teken, en zo'n teken, iemand die zondig is, kan toch zoiets niet doen. Dus zie je de twee kanten, de ene beginnen en kijken naar het resultaat, en de andere bekijken en zeggen, op welke dag heeft hij dat gedaan? Nu, vandaag? Sabbat vandaag, kan niet van God. En ze zijn verdeeld. En wat moeten ze doen, ja, voor als ze uiteindelijk kunnen, een algemeen standpunt innemen, want deze mensen hebben gevraagd, ja, ze zijn gekomen met deze mannen, ze zeggen van, wat is jullie uitleg hierover? Ja, ze zijn al verdeeld. Moeten ze nu deze zaak gaan onderzoeken? En wat deze mensen nooit gedacht hadden, gebeurt het ongelooflijke. Ze gaan hier, een verhoor organiseren om te zien of uiteindelijk eerst en vooral deze genezing wel echt is. En wat gaan ze doen? Ja, er is al verdeeldheid onder de mensen die hem kenden. Sommigen zeggen, ja, hij is inderdaad die blind geboren die daar zat. En anderen zeggen, nee, het is iemand die er goed op lijkt. Het is een dubbelhanger. Dan is er maar iemand, één iemand, die uitsluitsel kan geven of deze man werkelijk voordien blind was. En of hij wel, ja dan niet, blind geboren is. En wie kan dat? De ouders. En daarom gaan ze die ouders erbij roepen. Nadat, in eerste instantie, dan ben ik overgeslagen, in vers 17, als er zelf niet meteen uitkomen en verdeeld zijn over de Jezus, ze eerst aan die blinde zelf vragen, wat zegt u van hem? Omdat hij uw ogen heeft geopend. In andere woorden, het zijn jouw ogen dat hij geopend heeft. Wie zeg jij dat deze man is? Wie is hij voor jou? Deze man zegt meteen, hij is een profeet. Hij heeft Jezus nog nooit gezien. En meteen, hij weet dat wat er gebeurd is, dat zijn ogen geopend zijn, dat er maar van één iemand kan komen. Een man Gods. En hij zegt meteen, zonder blikken of blozen, hij is een profeet. De Joden geloven dan natuurlijk niet dat hij blind is geweest en dat hij kon zien. Ja, zeggen ze, misschien lijkt hij wel een beetje aan geheugenverlies. Misschien is hij al zo lang blind, dat hij niet echt weet dat hij misschien ooit in zijn kindertijd wel nog heeft kunnen zien. Wat dan mogelijk is. En daarom roepen ze die ouders erbij. En dan vragen ze aan die ouders, is dit uw zoon? van wie u zegt dat hij blind geboren is, hoe kan hij dan nu zien? Dus hier zie je meteen dat deze mensen gewoon dit teken willen ontkennen. Want als ze dit teken moeten erkennen, heeft dat wel serieuze consequenties. Hè? Deze mensen willen meteen dit teken ontkennen. En je ziet dat deze ouders nogal behoorlijk terughoudend reageren. Ze zeggen, ja, weet je dat het onze zoon is en dat hij blind geboren is? Dus ze bevestigen dat hij blind geboren is. Er zat er al geen discussie meer over. Het is geen zoon, hij is blind geboren, met andere woorden. Het wonder kan je nu niet meer ontkennen. Maar hoe verklaar ik dan, zeggen ze dat hij nu kan zien, als hij blind geboren is? Nog altijd twijfelen ze aan dit wonder. En dan zeggen ze, we weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is, maar hoe hij nu kan zien, weten wij niet. Of hij zijn ogen heeft geopend, weten wij niet. Vraag het hem zelf. Hij is volwassen, hij zal voor zichzelf spreken. Deze mensen reageren nogal serieus, afwijzend. Allee, kan dat niet. Die ouders moeten toch ook gelukkig geweest zijn dat hun zoon die blind geboren was, nu toch kan zien. Ze moeten toch zelf ook enthousiast zijn dat hun zoon nu genezen is. En ze moeten toch zelf zeggen van, kijk, ja, hij is zeker genezen, het kan niet anders. Hij is de ogen geopend door een man. Maar deze mensen duwen dat mooi weg. En dan wordt ons duidelijk gemaakt waarom dat deze mensen dat wegduwen. Vers 22 zegt Johannes, dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang voor de Joden waren. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand hem als Christus beleed, hij uit de synagoge zou worden gebannen. Herinnert u zich nog? Dat tijdens het feest mensen niet openlijk over Jezus durfden te spreken, omdat er gezegd werd, van kijk, wij willen niet dat er over Jezus gesproken wordt op het feest. Herinner je dat nog? Vers 12, vers 10 van hoofdstuk 7. Maar toen zijn broers waren opgegaan, excuseer, naar het feest, toen hing ook hij zelf op, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemompel over hem onder de menigten. Sommigen zeiden, hij is goed, maar anderen zeiden, nee, maar hij misleidt de menigte. En nu komt het, toch sprak niemand vrijuit over hem, door een bangheid voor de Joden. Zie dat? Toen was er al druk op de ketel. En nu zien we dat die druk nog opgedreven is, dat men gewoon letterlijk dreigt om mensen die Jezus als Messias, mogelijke Messias, erkennen, gewoon meteen buiten te zwieren uit de synagoge. En in die dagen, dat is wel belangrijk om dat te weten, was dat een heel, heel ernstig iets. Want de synagoge was zo een beetje de ontmoetingsplaats van de mensen. Nog veel meer dan wij vanuit onze katholieke achtergrond kunnen voorstellen, de plaats die de kerk inneemt. Mensen gaan alleen maar op zondag naar de kerk. Weet je wel? En oké, achteraf zie je de mensen hier op het pleintje van de kerk, als het mooi weer is, een beetje praten met elkaar, en is er wat sociaal contact. Maar de synagoge was in de dagen van de Heer Jezus echt een ontmoetingsplaats. Mensen kwamen daar samen. Zaterdag was de dag van de synagoge, maar de synagoge, daar was er altijd, er waren altijd mensen. Altijd. Dus dat was een beetje het sociale ontmoetingspunt. En als je niet meer de synagoge binnen mocht, dan werd ze eigenlijk echt uitgesloten van de leefgemeenschap. Dan had je niet meer, op geen enkele manier nog deel aan het sociale leven. En dan werd je ook van niemand meer bekeken. Dus was dat wel een ernstige dreiging, uitgesloten te worden uit het sociale leven. En dan zie je dat deze mensen daar bang voor zijn. En juist daarom zo afwijzend reageren en bang en niet willen ervoor uitkomen dat zijn zoon inderdaad genezen is en dat hij inderdaad genezen is door Jezus. Want ze willen niet begrepen worden als discipelen, navolgelingen van Jezus. Maar in groot contrast zien we dat die blindgeborene op zijn minst gelijkt op zijn ouders daarin. Want vanaf vers 24 zien we, ja, die leiders zitten nu wel met een serieus probleem. Ze hebben geprobeerd te controleren of dat deze man werkelijk kon genezen zijn. En inderdaad, zijn ouders bevestigen het. Ja, maar nu staan ze daar. Hoe moeten ze het nu aanpakken? En dan denken ze onmiddellijk van, kijk, het kan niet, Jezus is een overtreder van de Sabbat, het is een zondaar en we moeten iets over het hoofd gezien hebben. Er is een detail dat we aan voorbij gegaan zijn, er is iets nog niet op tafel gekomen, dat moet op tafel komen, en daarom gaan ze een tweede maal deze mens overhoren. Vers 24. Zij riepen dan voor het tweede keer de mens die blind was geweest, en zeiden tot hem, geef God heerlijkheid, wij weten dat deze mens een zondaar is. Geef God heerlijkheid, wil je niet zeggen, want dat is misschien het eerste wat je aan denkt, allee, van, het is niet Jezus die u genezen heeft, het is God die u genezen heeft. Geef de eer aan God en niet aan Jezus. Maar dat is het punt hier niet. Kijk maar eens, in Jozua hoofdstuk 7 vind je een gelijkaardige uitdrukking. Jozua hoofdstuk 7. Wanneer Achan schuldig is door het feit dat hij gestolen heeft, en dan zien we dat er aan Achan gezegd wordt in vers 19, en Jozua zeide tot Achan, mijn zoon heeft toch eer aan de Heere, de God van Israël, en doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat gij gedaan hebt, verberg het niet voor mij. Zie je? Ook daar wordt diezelfde uitspraak gedaan. En dat betekent veel meer van, voor het aangezicht van God, kom, vertel me eens de waarheid. En dat is ook wat ze tegen deze blindgeboren man zeggen, van kijk, voor Gods aangezicht hier, wij weten al dat een zondaar is. Vertel jij nu een keer de waarheid, kom, wat is er nu werkelijk gebeurd? En dan zie je dat deze man zich niet laat onder druk zetten. Want wat willen deze mensen eigenlijk? Eigenlijk willen ze, en dat gebeurt vaak in rechtszaken, ook de dag van vandaag, waarom, als er iemand, zeg maar, in het getuigenbankje zit, een getuige, waarom wordt hij vaak zo onder vuur genomen door de advocaat? Omdat ze willen proberen deze man te betrappen, dat hij een verspreking doet, zodanig dat ze kunnen zijn getuigenis ontwrichten. En dat is hetgeen dat deze fariseers ook willen doen. Ze zeggen tegen deze man, kom, vertel het nu maar eerlijk, zeg het nog eens opnieuw, wat is er gebeurd? En ze zetten deze man onder druk, opdat hij zou bezwijken. Maar zie eens wat deze man doet, hij bezwijkt niet onder die druk. Hij geeft niet in, integendeel. Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Daarom gaf ik dat liedje op van Amazing Grace, omdat wat hij hier vindt, dat deze man zegt, van wie dat Jezus is, of dat hij nu werkelijk zo is, of dat jullie zeggen, dat weet ik niet. Of dat ik wel weet. Dat ik vroeger blind was, en nu kan ik zien. En zie, de tien is dat eigenlijk een beetje de metafoor voor iedereen, die de Heer Jezus in zijn leven heeft ontmoet. En die de helende hand van de Heer Jezus, die de bevrijdende hand van de Heer Jezus in zijn leven heeft ervaren. Dat hij zegt van, ik weet hoe dat ik vroeger was, en ik weet hoe dat ik nu ben. Als je tot geloof gekomen bent, dan weet je nog niet zoveel over Jezus. Maar als je werkelijk door hem bent aangeraakt en vernieuwd, dan weet je wel van, dan weet je heel zeker wat hij heeft veranderd in jouw leven. Je kan misschien niet goed zeggen wie dat hij is, maar je kan wel zeggen wat hij heeft gedaan in je leven. Of dat hij jouw leven is veranderd. En dat is wat deze man ook doet. Zonder blikken of blozen zegt hij dat hij blind was en nu kan zien. Zij willen hem forceren en op een woord betrappen en proberen zijn getuigenis te ontwrichten. Maar hij getuigt zonder blikken of blozen. Ik was blind en ik weet dat ik nu zie. En dan vragen ze hem wederom nu, en wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? En hij antwoordde hen, ik heb het u al gezegd en hij hebt niet geluisterd. Deze man, oh hij is niet geleerd, heeft dan nooit geen boek gezien, maar hij is teken blind van geboorte af. En toch is deze man geen dwazerik. Hij weet dat deze mensen niks hebben, geen poot om op te staan. En hij moet opnieuw zijn verhaal doen. Hij zegt, maar ik heb het toch al verteld? Hebben jullie soms niet goed geluisterd misschien? En dan begint hij er zelf met hen te lachen. Kijk maar eens naar de manier waarop hij antwoordt. Waarom wilt u het opnieuw horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Let op zijn woorden. Wilt u soms ook? Wat zegt het over deze man zelf? Hij is een discipel van de Heer Jezus geworden. Oh, hij heeft hem nog niet gezien, maar je weet één ding. Hij wordt een discipel van Jezus. En hij zegt tegen deze mensen van, jullie moeten het nog een keer horen. Zijn jullie soms misschien van gedachten aan het veranderen? Gaan jullie ook misschien navolgers worden? Ga je mening bijstellen? En dan moet je zien. Dat is nou echt de klap op de vuurpijl. En dan zie je dat die mooie show en die maskerade van dat zogenaamd proces, dat de maskers afvallen en dat de realiteit naar boven komt. Vers 28. En zij scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. En hier zie je meteen hoe dat de zaken liggen. Deze mensen hebben, we hebben al gezien in hoofdstuk 5, weet je dat nog? Van alles sluit aan elkaar, in Johannes Evangelie, vergeet dat niet. Kijk maar eens, in Johannes, het is in hoofdstuk 5, dacht ik. Dat deze mensen overduidelijk zich verbinden met Mozes. En dan zeggen ze, zegt de Heer Jezus in Johannes 5, vers 45, meent niet dat ik u bij de Vader zou aanklagen. Hij die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want gij heeft over mij geschreven, maar als u zijn geschriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? In andere woorden, deze mensen vinden dat, bestempelen zich als discipelen van Mozes. En volgens de overleveringen van Mozes, en daarmee bedoelen ze niet de letterlijke schrift, want daarmee kunnen ze niks aanvangen ten aanzien van de Heer Jezus, maar met hun mondelinge overleveringen is Jezus schuldig aan het breken van de Sabbat. Ja, het is hun verklaring. Zij hadden besloten dat er 39 werken waren dat je niet mocht doen op de Sabbat. En een van die werken was, naast het onnodig iemand genezen, geen deeg kneden op zaterdag, op Sabbat. En Jezus was bezig geweest met aarde te kneden, met water, met speeksel. Hij was aan het werken. Dus volgens hun opvattingen, de mondelingen overleveringen van Mozes, was hij schuldig. En zij zagen Jezus als de regelrechte tegenhanger van Mozes, maar dan in de negatieve zin van het woord. En inderdaad, en dan krijg je het spanningsveld, wat dan later zo een grote scheiding zal brengen tussen de Joden en de Christenen. Als Jezus zo spreekt over de wet, in tegenstelling tot de overleveringen, wie is Jezus dan? Jezus maakt duidelijk dat Mozes over hem heeft gesproken. Jezus zal duidelijk maken dat hij de ware Mozes is. En heel de nieuwe figuur die Mozes heeft aangekondigd, de profeet van wie dan Mozes had gezegd, naar hem zullen jullie luisteren. En al wie dan niet luistert naar hem, zal rekenschap afleggen aan God. Deuteronomium hoofdstuk 18. En hier zie je dat die tegenstelling al duidelijk naar boven komt. Zij kiezen zogezegd de kant van Mozes. Terwijl deze blindgeborene openlijk de kant kiest van Jezus. En hierin is hij een model. En staat hij een model voor wat vele, vele Joden zal overkomen die voor Jezus openlijk zullen kiezen. Wat deze man overkomt, zullen velen overkomen. En velen zullen buitengeworpen worden nadien. Velen zullen uitgestoten worden uit de Joodse gemeenschap, omdat ze openlijk de kant kiezen van Jezus. En volgens hen, zij die het zo goed weten, is dat tegen Mozes en tegen de overleveringen. En dan zien we uiteindelijk dat deze mensen, als ze zo grof zijn, door deze blindgeborene onderwezen wordt. Want hij zegt in vers 29. Zij zeggen eerst, wij weten dat God tot Mozes heeft gesproken, maar we weten niet waar deze vandaan is. Zie je, ze kunnen Jezus niet plaatsen. Ze zeggen van, kijk, God heeft tot Mozes gesproken, maar Jezus, waar komt hij vandaan? Ja, niet letterlijk, want ze weten wel dat hij vandaan komt. Hij komt van Galilea, maar ze kunnen hem niet plaatsen. En dan zie je hoe dat deze blinde geborene met zijn nuchter verstand deze mensen een overlegging zo doorbreekt. En daar wil ik mee eindigen. De mens antwoordde en zei tot hen, hierin is toch iets wonderlijks, dat u niet weet waar hij vandaan is. En toch heeft hij mijn ogen geopend. Wij weten dat God geen zondaars hoort. Maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, die hoort hij. Van eeuwigheid af is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend. Als deze niet van God was, zou hij helemaal niets kunnen doen. Zie je dat? Deze man heeft nog nooit Jezus gezien. Maar zie je hoe dat hij geleidelijk aan, en gans deze discussie, meer en meer klaar en duidelijker ziet wie dat Jezus is. Eerst zegt hij dat hij niet weet waar dat hij is. Dan zegt hij van hij is een profeet. En nu geeft hij openlijk toe dat hij is, dat hij een rechtvaardige van God is. Een van God gezondene. Iemand die door God gebruikt is. Hij is van God. Voor hem is het overduidelijk. En gans deze controverse, en gans dat spel, groeit deze man zijn overtuiging van wie dat Jezus is. En daarin is hij een levende illustratie van wat de Heer Jezus voordien al had gezegd. Dat de waarheid iemand vrij maakt. En dat je door de waarheid steeds duidelijker en duidelijker en duidelijker begint te zien. Terwijl deze andere mensen, die ook licht zien, door dit zien van dat licht steeds meer verblind worden. En het bos niet meer door de bomen zien. En zodanig zelfs verblind worden, dat iemand die ongeletterd is, als deze blind geborene, die nooit geen opleiding heeft gehad, zo doorheen de opvatting van deze fariseer spreekt. Want zij kunnen wel zeggen wie dat Jezus niet is, maar geven ze antwoord op wie dat hij wel is? Nee. Maar deze man kan het openlijk zeggen. En dan wil ik hier mee stoppen. De volgende keer gaan we dat stukje verder afhandelen. Want anders gaat het te laat worden.